Goedemorgen allemaal en in het bijzonder natuurlijk Willy, Christine. Ik hoor dat Alexander vandaag hier is en natuurlijk alle mensen van Roeselare die hier normaal altijd samenkomen. Fijn om jullie te zien. Het is altijd goed om weer naar Roeselare te reizen. Het is altijd weer een beetje zo van dat is echt fijn en geweldig. Het is altijd weer een stukje rijden natuurlijk, dat is de andere kant van het verhaal. Maar goed, het is altijd weer fijn om hier te zijn en om samen met jullie te delen in datgene wat voor ons allemaal zo belangrijk is geworden. God, het woord, enzovoort, enzovoort. De meeste van jullie, die weten wel dat ik sinds een paar maanden een andere auto heb. De Corsa, die heb ik toch uiteindelijk na 712 of 713, hebt hij het opgegeven.
Ga die hoor naar beneden doen voor het licht, anders zie ik je ook niet.
Oké. Okay. En sinds die tijd heb ik een Volkswagen Polo. Maar goed, wat gebeurt er als je een andere auto hebt? Daar zitten altijd weer wat nieuwere dingen in. En met alle technologie die ze vandaag aan de dag natuurlijk hebben, er zitten van allerlei knoppies, er zitten van allerlei dingetjes in. Ik doe er niet zo gek veel mee, maar goed, het zit er allemaal op en het zit er allemaal in. En, zoals ze wel eens zeggen, boys will be boys. Wat wil ik daarmee zeggen? Je gaat toch altijd een klein beetje aan die knoppies zitten te rommelen. Je gaat niet eerst dat hele boekie doorspitten, want dat duurt allemaal veel te lang. En daar zitten zoveel kleine details in die je vaak helemaal niet nodig hebt. Dus wat doe je? Boys will be boys. Handleiding niet lezen. En gewoon een beetje proberen te gaan drukken op die knoppies. En hopen dat je er een beetje uitkomt met een beetje gezond verstand. En de meeste keren lukt dat ook nog wel aardig. Maar goed, er zijn ook wel eens keren dat dat niet lukt. En dat je ineens wat doet. En ineens merk je van, oké, waarom gaat dit niet meer? Of waarom gaat dat niet meer? Ik denk dat het een principe is waar we allemaal een beetje mee bekend zijn. Wat doe ik op een gegeven moment? Op een gegeven moment ga ik toch even naar de Volkswagen garage en ik zeg tegen die man van, joh, heb je even 5 minuten voor me? Laat even 1 of 2 of 3 dingen zien dat ik even weet hoe dat werkt en hoe dat zit. Goed, uiteindelijk waar je natuurlijk ook achter komt is als je die sleutel weer even terugdraait. Wat je ook maar ingesteld hebt, wat er ook maar ingesteld is, als je die sleutel terugdraait en je start hem weer, dan zijn alle dingen die je ingesteld hebt, die zijn allemaal weer weg. En dat is soms wel een heerlijk gevoel. En jullie zullen dat ook herkennen als je denkt aan je computer. Soms kom je met je computer in bepaalde problematieken terecht. En soms kan zelfs degene die er heel veel verstand van hebt, die zeggen ook van, ja, ik weet het ook niet precies meer. En wat doe je dan? De resetknop. En de fabrieksinstellingen, die komen weer terug. Die resetknop, die blijft uiteindelijk een knop die soms zo ontiegelijk belangrijk is in het hele proces van het leven. En je denkt aan een alarmklok en je denkt aan je computer en je denkt misschien aan je wasmachine of misschien andere dingen. Die resetknop, dat is altijd weer een knop die zo ontiegelijk belangrijk is voor ons allemaal. Als we na gaan denken over het woord van God, dan zien we in hoofdstuk 1 van Genesis in vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde zijn. En God schiep de mens na zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Als we na gaan denken over die woorden, dan zien we dat als wij als mens werkelijk na gaan denken over wie wij werkelijk zijn. Of om het op een andere manier te zeggen, als we de reset-button even indrukken. Dan horen we als het ware weer die stem van boven. Die zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld in onze gelijkenis. En wat gebeurt er dan? Als je gaat nadenken, als je daarover gaat mediteren, als je daadwerkelijk je systeem laat binnenkomen. En vergelijk dat eens even als je met je auto langs de kant van de weg staat en je staat zonder benzine. Wat doet die auto? Die auto doet helemaal niks meer. Maar wat gebeurt er op het moment dat je die benzinetank weer volduwt? Je start de auto en hij gaat weer. Dat is voor ons als mensen zo belangrijk. En dan zeg ik even voor de mensheid in het algemeen. Als dan die benzine weer in die benzinetank gaat, dan gaat die auto als het ware weer rijden. En dat is ook zo met de mens. Zoveel mensen komen op momenten dat ze als het ware het nodig hebben om weer te weten, ik ben gemaakt naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis. En hoe prachtig is dat? Want dan inderdaad, als je dat vergelijkt met die auto, dan gaat die auto weer rijden. Er is in Nederland een programma op televisie, dat is elke zaterdagavond en dat heet De Verandering. Daar komen van allerlei mensen aan het woord die in de meeste gevallen wel wat pittige dingen meegemaakt hebben in hun leven. En op een bepaald moment zijn ze het helemaal zat. Op een bepaald moment hebben ze het helemaal gehad met dat oude leven. En dan gaan ze zoeken en dan komen ze erachter. Ik ben waardevol. Dan komen ze erachter. Ik heb goddelijk bloed door mijn aderen stromen. Dan komen ze erachter. Ik ben niet wat mijn vader altijd zei. Ik ben niet wat mijn moeder altijd dacht over mij. Ik ben niet wat mijn buurjongens altijd over mij zeiden. En ze hoeven zichzelf niet meer te bewijzen. En dan zie je mannen van 40, 45, 50, 60, waar de traantjes over hun wangen gaan biggelen. Toen ze erachter kwamen dat er een God is die van hen houdt. Dat toen ze erachter kwamen dat ze gemaakt zijn in de gelijkenis van God, van Christus en van de Heilige Geest. Hoe prachtig is dat? Laten we daar toch eens een klein beetje meer over gaan nadenken aan de hand van Psalm hoofdstuk 8. Psalm hoofdstuk 8 vers 5 tot en met vers 9. Psalm 8 is denk ik voor de meesten van ons best wel een vrij bekende psalm. En we zien daar, als we gaan kijken, dat David zegt in vers 4. Laat ik eigenlijk gewoon beginnen in vers 1, waar hij zegt, een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die uw majesteit getoond heeft boven de hemel, uit de mond der kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen, die allemaal. En ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Broeders en zusters, voor ons is het soms ook zo belangrijk dat we die reset button nodig hebben. Waarom is dat zo voor ons ook zo belangrijk?
Om te vergeten wat achterlegt en de fout dat je gemaakt hebt en dat de vergeving is. Omdat je dan een evenbeeld van God komt, omdat je weer liefde krijgt voor jezelf. En als je wilt, moet je eerst jezelf graag zien, niet egoïstisch zijn. Dan krijg je liefde ook voor je naaste. Het is een cirkel, omdat je eerst de God van liefde moet leren kennen. En dat van de vooroordeel.
Dat is een hele belangrijke tekst, Frank, want je ziet inderdaad dat Paulus stelt in die tekst in Filippenzen, vergetende hetgeen wat achter mij ligt. En ik strek mijzelf uit. En daar zien we natuurlijk waar wij als christenen, als broeders en zusters, soms best ook nog wel eens wat moeite ervaren. Want hoeveel zijn er niet van ons die toch elke keer teruggaan in het verleden. En denken van, ja, God heeft wel tegen mij gezegd dat ik belangrijk ben. God heeft wel tegen mij gezegd dat hij mij nooit zal verlaten. God heeft wel tegen mij gezegd dat als ik door geloof leef, dan mag ik zelf, als ik ga bidden, mag ik zelfs weten dat ik alles ontvang wat nodig is. Maar weet je, broeders en zusters, zoals het boek van Job dat zegt, Satan gaat rond en wat doet hij? Hij gaat van de ene kant naar de aarde, gaat hij naar de andere kant van de aarde. Hij trekt rond over die aarde, zoekende wie hij kan pakken. En we zien het natuurlijk, als we de Bijbelse voorbeelden daarbij gaan halen, dan zien we natuurlijk Judas. Judas hield een beetje van het geld, volgens Johannes hoofdstuk 12. En Satan, die wist heel langzaam zijn weg binnen te dringen in zijn leven, totdat hij zelfs zijn beste vriend Jezus verraadde. We zien het in het verhaal van Ananias en Safira, dat Petrus ook moet zeggen, waarom heeft de Satan je hart vervuld? Ook daar was liefde voor aanzien. Want dat verhaal dat speelt zich af in een tijd dat veel mensen gaves brachten bij de apostelen. En waarschijnlijk gaf dat een mate van aanzien in de hele gemeenschap. En wat deden Ananias en Safira? Die zeiden van ja, dit is al het geld wat we gehad hebben. Ze wilden zich beter voordoen dan dat ze werkelijk waren. Ze wilden ook dat aanzien hebben. En dat is altijd natuurlijk weer iets voor ons. Ondanks dat we christen zijn, dat dat soms ook voor ons nog een beetje belangrijk kan zijn, dat aanzien. Iedereen wil uiteindelijk in die schijnwerpen staan. Iedereen wil uiteindelijk dat er achter hun rug gezegd wordt, kijk eens wat hij gedaan heeft voor de christelijke gemeenschap. We kennen het verhaal van Demas. Paulus gaat er niet verder op in, maar hij zegt, hij heeft ons verlaten voor de tegenwoordige wereld. We zien het in het boek van Openbaringen, hoofdstuk 2 en 3. Jezus moet tegen één gemeente zeggen, je hebt je eerste liefde verloren. Tegen een andere gemeente zegt hij, jullie hebben valse leer in jullie midden. Dat moeten jullie gaan veranderen. Sommige mensen. En zo gaan we verder. En dan zien we weer dat wij, als we soms even onszelf verloren hebben in het principe van trots. Als we onszelf verloren hebben in dat principe van materialisme. Als we erachter komen dat we een trein ingestapt zijn die niet in de richting van de hemel gaat, van de eer van God en van de glorie van God, dan moeten we daar weer uit gaan stappen. Dan moeten we die reset button als het ware weer in gaan drukken. Er zijn drie dingen die we even aan de hand van deze psalm willen benoemen. De eerste is dat er staat: toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Wie heeft het woord engelen in zijn Bijbel staan? Iedereen? Heb iemand nog een ander woord daar staan? Oké, het woord engelen klopt niet. Het woord engelen, dat is het woord Elohim. En dan weten jullie wat daar staat. Sommige vertalingen hebben dat inderdaad als God vertaald. Kijk het maar na. Ga maar even thuis even uitpuzzelen hoe het precies allemaal een beetje zit. Maar het woord engelen komt niet in de grondtekst voor. Het is het woord God. En zo zien we weer dat wij als mensen, wij hebben het allemaal weer nodig soms om die knop in te drukken. Want zoals David zegt in vers 4 en 5, wat is dan die sterveling? Dat u aan hem denkt. En het mensenkind dat u naar hem omziet. Je ziet die mannen van 40, 50, 60, 70 in die verandering. Allemaal geworstel met hun verleden. Allemaal geworstel, ben ik het wel waard? Ben ik wel genoeg? En broeders en zusters, soms horen wij daar ook nog een beetje bij. Ondanks dat we christen zijn, ondanks dat we verlost zijn, ondanks dat we verzoend zijn, hebben we allemaal last van bepaalde gedachten die ons proberen te treiteren. Die Satan probeert om ons daardoor naar beneden te krijgen. En iedereen zal zo daar zijn eigen verhaal in kunnen vertellen. Iedereen kan vertellen, ja, hier zit mijn worsteling. Of hier zit mijn uitdaging. Maar zo hebben we het allemaal weer nodig. Dat we soms die reset button even weer mogen indrukken. En zeggen van, ik ben een weinig minder gemaakt dan de goden. En daar zit de relatie met Genesis 1, vers 26 en 27. Gemaakt in het beeld van God. En broeders en zusters, als we dan door geloof, want dat is wat de Bijbel zegt, de christen leeft door het geloof. De christen leeft niet door wat hij denkt. De christen leeft niet door wat hij voelt. De christen leeft niet door wat hij menselijke filosofieën en al dat soort dingen. De ware christen leeft door het geloof. En broeders en zusters, als ik alleen maar naar mezelf kijk, ik heb het elke dag weer nodig om die reset button weer even in te drukken. Want we worstelen allemaal. Wie ben ik? Wie ben ik nou werkelijk? En voor de buitenkant zeggen we vaak van, oh, het gaat prima. We groeten elkaar en we zeggen, ja, het gaat goed hoor. En niet dat je altijd elk klein dingetje hoeft te benoemen. Maar hoe vaak is het niet dat je zegt van, het gaat goed, maar eigenlijk van binnen denk je van, het gaat echt niet zo lekker. Maar goed, laat ik maar zeggen dat het goed is. Laat ik maar zeggen dat alles perfect is. Broeders en zusters, het is juist belangrijk dat wij elkaar laten weten wat we werkelijk voelen. Dan kunnen we ook elkaar weer helpen om die reset button weer even in te drukken. Om dan weer te mogen weten van wat het leven ons ook maar brengt. Want het leven kan pittige dingen brengen. Het leven kan verwoestend zijn soms. Er gebeuren soms dingen in ons leven waarvan we zeggen, maar wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Misschien gaat het over je kinderen. Misschien gaat het over je gezondheid. Misschien gaat het over je toekomstplannen. Misschien gaat het over je financiën. Misschien gaat het over je huwelijk. Misschien gaat het over je relaties. Hoe is het nou werkelijk met ons? Maar broeders en zusters, dan mogen we elkaar elke keer weer helpen om te zeggen van, broeder, laten we die resetbutton weer even indrukken. Laten we de hemel laten spreken. Want vaak laten we ons binnenste spreken. Vaak laten we ons gevoel spreken. Vaak laten we het verleden spreken. Vaak laten we vandaag spreken. Vaak laten we morgen en overmorgen en volgende week spreken en volgend jaar. De Bijbel zegt, de gelovige die leeft door het geloof. En wat zegt geloof? Geloof zegt, wij zijn een weinig minder gemaakt dan God. En dan staat er ook als tweede punt wat we willen aanhalen. U heeft hem met eer en glorie gekroond. Dat woord eer, dat is een heel mooi woord. Wie weet wat dat woord betekent? Wie heeft de definitie van dit woord? Weet je wat dit woord betekent? Dit woord betekent zwaar. Iets wat zwaar is. Maar in overdrachtelijke zin, wat is daar nou de werkelijke betekenis van? Zoals wij dat woord mogen begrijpen. Het betekent dat iets zwaar is. Het heeft een mate van gewicht. Met andere woorden, je bent belangrijk. Dat is wat dit woord betekent. Je bent van een gewicht tegenover het hemelse, dat het hemelse zegt, jij bent belangrijk. U heeft hem met eer en glorie gekroond. Als je de Griekse woorden, de Hebreeuwse woordenboek erbij pakt, dan zie je woorden als eervol, overvloed, rijkdom, pracht en glorie. Iets van gewicht. Dat is wat dit woord betekent. Met andere woorden, je hebt een gewicht, je hebt een schoonheid, je hebt een overvloed, een glorie, een pracht. En broeders en zusters, opnieuw, hoe vaak vergeten wij weer dat even in het proces? Dat je van een gewicht bent, dat je van een mate bent die er werkelijk toe doet. Want als je de weegschaal neerzet en je zet dat ene grammetje aan de andere kant en je zet de 5 kilo aan de andere kant, wat gebeurt er dan? Hij zoeft in ene keer naar beneden. En dat is het beeld van het woord eer. Je bent van een gewicht wat gezien wordt. Je bent van een gewicht dat belangrijk is voor de hemel. En broeders en zusters, daar zitten we allemaal soms weer even in verwikkeld. De wereld zegt, hey, hoe gaat het met je? Oh, jij bent christen. Jij bent een van die zwakkelingen die ergens een kapstokje nodig hebt om ergens nog iets vandaan te halen, omdat je gewoon zelf helemaal niks bent. Oh, jij bent een van diegenen die niet in de moderne evolutie gelooft. Oh, jij bent een van degenen die... En zo gaat het verhaal weer verder en verder en verder. En natuurlijk, de ene is daar minder gevoelig voor dan de andere. Maar uiteindelijk, als dit allemaal lang genoeg duurt, wat gebeurt er dan? Die ziel die gaat weer een beetje naar beneden. die ziel, die wordt weer een beetje naar beneden gedrukt. En wat is het gevolg van een neergedrukte ziel? Zorgen. Het vertrouwen verdwijnt. De kracht verdwijnt. En zo hebben we het allemaal nodig. Dat die reset-button af en toe weer even ingedrukt wordt. Je bent met eer en met glorie gekroond. Het woord heerlijkheid, dat is een woord dat betekent in de eerste plaats een versiering. Dus je bent niet alleen van gewicht, je bent ook van een schoonheid, van een versiering die alle begrip te boven gaat. En wat is die versiering? Gemaakt naar het beeld van God. En zoals de Bijbel zegt, kijk eens naar de mussen, kijk eens naar al die vogeltjes. Die vliegen allemaal rond en op de een of andere manier vinden ze elke dag weer een voedsel. Op de een of andere manier vinden ze elke avond weer een plaatsje om zichzelf neer te leggen. Op de een of andere manier hebben ze altijd weer datgene wat ze nodig hebben, want de hemelse Vader zorgt voor hen. Maar wat zegt de Bijbel dan? Wat zegt Jezus dan? Van hoeveel meer gewicht, eer en heerlijkheid, versiersel, zijn jullie wel niet als mensen? En daarom zegt het boek van Hebreeën, ik zal je niet verlaten en ik zal je niet verzaken. Oma, je kan erover meepraten. Je leeft al lang genoeg. Je hebt al zoveel gezien. Je hebt al zoveel meegemaakt. Je zal dagen meegemaakt hebben van tranen, van verdriet. Maar toch, hoe groot is God en hoe goed is God? Hij draagt en hij blijft dragen. Dat is onze God. En waarom is dat? Omdat wij gemaakt zijn naar het beeld van God. Dat is de sleutel. De mens verliest zichzelf altijd weer in allerlei filosofieën. Het boek van Colossenzen zegt het ook zo mooi in hoofdstuk 2, vers 3. In Jezus Christus, daar zitten verborgen alle schatten van wijsheid en van kennis. Dan zegt hij ook in vers 4, ik zeg dit omdat niemand jullie verleiden met schoonklinkende woorden of met allerlei filosofieën. En die zijn er wat in deze wereld. Allerlei filosofieën, allerlei gedachtes, allerlei dingen die op ons afkomen en wij moeten elke keer weer ziften. Is dit belangrijk? Nee, dit is menselijke filosofie. Wegwezen. Is dit belangrijk? Oh, dat weet ik eigenlijk niet precies. Even apart zetten. Is dit belangrijk? En weer stellen we de vraag van, wat moeten we daar nou allemaal mee? Broeders en zusters, hoe komen wij tot een zuivere zifting? Met een goede kennis van het woord van God. Kunnen we alles ziften? Kunnen we alles plaatsen? Kunnen we alles een plekje geven? Kunnen we van alles zeggen, dit is van God en dit is niet van God? En laat er geen misverstand hier bestaan. Iets is uiteindelijk of van God of het is van Satan. En daar moeten wij in blijven ziften ons leven lang. En dan is het weer goed om te mogen weten. De reset button. Dat we die af en toe in mogen drukken, dat het weer even helemaal teruggaat naar de fabrieksinstellingen, om het even zo te zeggen. Ik ben een minder gemaakt dan God, een weinig minder gemaakt dan God, met eer en glorie gekroond. Efeze 4, een tekst waar we even kort bij willen stilstaan. Efeze hoofdstuk 4. Daar staat in vers 20 tot en met vers 24. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernield wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wat is nou het doel van dat christelijke leven? Vers 21 zegt het heel duidelijk. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Dat is de sleutel van het ware christelijke geloof. Door hem onderwezen. En natuurlijk, als we over het Nieuwe Testament praten, dan zeggen we dat is de brief van Paulus. Dat is de brief van Petrus. Dat is de brief van Johannes. En dat klopt. Maar eigenlijk klopt het ook niet. Want het Nieuwe Testament zijn de woorden van Jezus, die hij gekregen heeft van de Vader, uit de hemel. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters. En daar zit, denk ik, voor ons allemaal, en misschien de een wat meer, de andere wat minder, daar zit een grote uitdaging. Vul jij jezelf met de leer van Christus. En dan komen we even weer, soms helemaal terug bij die handleiding. Die handleiding is altijd iets die we een beetje opzij laten liggen. Want of ik weet het wel, of dat is allemaal veel te veel werk, of dat is allemaal veel te veel dit, of dat is allemaal veel te veel dat. Maar hier begint en eindigt het ware geloof. Onderwezen zijn in Christus. En als je onderwezen bent in Christus, als dat Nieuwe Testament, zoals het boek van Colossenzen in hoofdstuk 3 zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Als dat woord van Christus rijkelijk in ons woont, dan is het, dit klopt niet, wegwezen. Dit klopt wel, houden. Dit, nee, wegwezen. Maar broeders en zusters, hebben wij leren ziften? Hebben wij geleerd wat we buiten moeten laten en wat erin moet? Dat is zo belangrijk voor ons als gelovigen. We laten er soms nog te veel in wat er niet in hoort. En dan hebben we die reset button, hebben we weer opnieuw nodig. Wie ben ik nou werkelijk? Waar sta ik? Wat is mijn identiteit? Of hoe je dat precies wil zeggen. En dan zien we ook in vers 23 van deze prachtige tekst in Efeze. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Broeders en zusters, dat woord van Christus, dat is waar het allemaal om draait. Dat is waar het allemaal om gaat. Maar we laten ons te veel misleiden. We laten soms te veel het verleden spreken. We laten te veel het heden spreken. We laten te veel de toekomst spreken. En wat gebeurt er? Chaos. En we hebben weer de knop nodig die ons weer terugbrengt bij de ware realiteit. Zoals David mocht zeggen. Ondanks zijn onvolmaaktheid. Ik ben een weinig minder gemaakt dan de engelen. En ik ben met eer en glorie gekroond. We gaan afsluiten met een woord uit Psalm 25. Psalm 25, vers 1 tot en met vers 3. 25, vers 1 tot en met vers 3. En daar staan de volgende woorden. Psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. En met die woorden willen we graag afsluiten. Vers 3. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. En dat woord beschaamd, dat is een woord dat betekent, je zal nooit teleurgesteld worden. Je zal nooit ontmoedigd worden. Je zal nooit talmen en je zal niet dralen. Twee dingen. Je zal nooit teleurgesteld worden. Dat is wat God zegt. Als je op mij vertrouwt, zal je nooit teleurgesteld worden. Met de nadruk op nooit. En hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Dat wij als mens kunnen zeggen, ik heb een hemelse vader en die stelt mij nooit teleur. Dat is rijkdom. Dat is rijkdom van de eerste graad. Dat is iets waar alle mensen nog steeds naar op zoek zijn. Een vriend die niet teleurstelt. En dat is God. Mensen zeggen natuurlijk ook wel weer van alles over God. Ja, als God zo groot is, waarom dit? Als God zo groot is, waarom dat? Als God zo groot is en zo liefdevol is, waarom dat? Dat zijn eerlijke vragen waar we een eerlijk antwoord op mogen gaan vinden. Maar laat het vooral staan. De Bijbel zegt, wie op mij zijn vertrouwen bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Dat is de boodschap van God. En dat is Gods boodschap vandaag. Als je de resetbutton nodig hebt, druk hem in. Vraag aan God. Leg het verleden bij hem neer. En niet in je eigen hart. Leg het heden bij God neer en niet in je eigen hart. Leg de toekomst neer bij God en niet bij jezelf. Wij zijn altijd bezig om te denken en wat doen we er dan mee? Dan blijven we dat keihard vasthouden. Wij moeten leren loslaten. Frank, je hebt het vanochtend zo mooi gezegd met die tekst uit Filippenzen. Loslaten, het verleden volledig achter je laten en vooruitkijken. Zoals de boer met zijn ploeg bezig is. Zoals de boer met zijn ploeg bezig is. Niet achteruit kijken, vooruit kijken. Dan maak je een rechte voor. Frank?